Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente zingen wij van Psalm 22 en daarvan de versen 7 en 11. Psalm 22, vers 7 en 11. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. En verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. 7 en 11 van Psalm 22.
Thank you.
gemeente doen wij nu samen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna van Psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De schriftlezing is uit de eerste brief van de apostel Petrus en daarvan het vijfde, dat is het laatste hoofdstuk, 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Noch om vuil gewin, maar om met een volvaardig gemoed. Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, wees de oude onderdanig. En zijt allen elkander onderdanig. Wees met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dewelken wederstaat vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. En de God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die te Babylon is, en Marcus, mijn zoon, en groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. De tekstwoorden, gemeente, voor deze avonddienst vindt u in 1 Petrus 5 en daarvan de versen 8 en 9. Noemt u 1 Petrus 5 de versen 8 en 9. Wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof en wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Tot zover de tekstwoorden, gemeente. Bidden wij nu samen om de opening van zijn woord en Gods onmisbare zegen. Heren, zo mocht u ook deze avond ons die onmisbare zegen willen verlenen in het spreken en in het luisteren. De dichter zegt: hoop op God en sla het oog naar boven. En mocht dat ook werkelijkheid zijn, heren, deze avond in onze harten op de preekstoel en ook onder de kansel. En dat we hier met een honger en een dorst naar u, de levende God, zijn gekomen, heren, dat geven uw Heilige Geest. Wilt u het verder wel maken, o heren? En wilt u geven dat we ook vanavond mogen ondervinden dat hij die roept getrouw is, wat een voorrecht ook weer, in deze gemeente voor te mogen gaan waar we de eerste stappen mochten zetten. En u hebt altijd, heren, trouw uw woord gehouden, ook aan de gemeente bevestigd, dat de poorten der helde gemeente nooit zullen overweldigen. En als we deze avond dan spreken over die strijd, heren, waarin uw kerk verwikkeld is, geef dan dat we ook vanavond onze eigen naam zullen mogen horen noemen. En dat we ook iets mogen kennen in ons leven van die strijd op leven en dood. Want heren, dat is toch de werkelijkheid van uw kerk hier op deze aarde. Dat ze in een strijd verwikkeld is. En dat hun tegenpartij omgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En dan die heerlijke opwekking: wederstaat hem, vast zijnde in het geloof. O God, dat is geen mensenwerk, dat is uw genade. En daarom bidden wij van u, ontsluit ook vanavond voor ons het geheimenis van dit evangelie van vrije genade. Gedenkt u alle die met ons meeluisteren. Wilt u ook gedenken, Heer, aan al degenen die in deze gemeente aan een bijzonder lijden of bijzondere strijd zijn onderworpen. Wilt u kracht geven, o God. Het leven kan moeilijk zijn. Het kruis van het leven kan zo zwaar op onze schouders wegen. Maar gij zijt die God die alles in alle werkt naar uw welbehagen. En daar hebt u toch uw kracht, heren, en uw ondersteuning toegezegd aan al diegenen die u verwachten. Ja, ze worden zelfs zalig gesproken. Wel zalig hij die al zijn kracht in deze strijd alleen van u verwacht, want die kiest toch de welgebaande wegen. Bidden u voor uw kerk op deze aarde, voor die broederschap, heren, aan wie het lijden wordt volbracht. En wij bidden u of u ook die christenen wilt gedenken, die juist zo opzien tegen de wintertijd. En wij bidden u, o God, geef dat ook daar de vurige liefde van Christus in de harten mag zijn om standvastig te blijven, te midden van alle tegenwerking, vervolging en verdrukking. We bidden u ook voor ons land en volk, heren, voor onze overheden. Bidden u voor onze rechters, dat ze een besluiten mogen nemen die in overeenstemming zijn met uw woord. Want de rechters zullen er ook goed mee af zijn, als ze uw kerk wel doen, heren. En het staat er zo heel anders voor. En de toekomst lijkt zo donker, als we zien op de tegenwerking, op al die aanklachten die ingebracht worden ook tegen de christenen in dit land en onder ons volk. Maar heren, gij staat boven alles. U hebt gezegd: ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat uw volk dan ook in dat vertrouwen zou mogen leven, heren. Ja, dat zal mogen melden in hun lied. Gedenk ons zo, o God, en geef in ieder van ons wat nodig is. Gedenk al degenen die in stilheid op u wachten, die zoeken naar verzoening, die staan naar vrede met God. Heren, zou u ook het woord van deze avond aan die harten bijzonder willen toepassen door uw Heilige Geest. Maar gedenk verder in ieder van ons, groot en klein. Veel jonge mensen ook en kinderen in de kerk, heren. Dat is het nakroost, dat is het nageslacht. En wij bidden u of u ook onder hen dat heerlijke koninkrijk van uw lieve Zoon zult willen uitbreiden. Doe het nog, Heere, tot roem van uw genade. We dragen allen aan u op, ook onze broeders Kerkenraad en de predikant bij vernieuwing en zijn gezin. En wij bidden u, o God, geef hen een ruime plaats en een ruime toegang, ook in het midden der gemeente. Ook in deze tijd van huisbezoeken, geef dat ze ook nog verblijd mogen worden, als de vruchten mogen zien van de prediking van uw woord. Verhef over hen en ons allen uw gunstrijk aangezicht en hoor ons nog uit genade. En dat alleen om uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen nu met elkaar zingen van Psalm 17. En daarvan het zesde en het vierde vers. Psalm 17, de versen 6 en 4 in deze volgorde. Geen leeuw is heter op de jacht. En geen jonge leeuw kan in zijn kuilen met meerder list het oog ontschuilen dan hij die mij ter prooi verwacht. En ook het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wil behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woede en hen beschermt in het grootst gevaar. 6 en 4 van de 17e psalm. Wij willen na de prediking zingen van Psalm 97 en daarvan de versen 1 en 6. God heerst als opperheer en beminnaars van de Heer, hoop steeds op zijn genade. 97 en daarvan het eerste en het zesde vers. We schrijven boven de tekstwoorden gemeente de versen 8 en 9 van 1 Petrus 5, de woorden op leven en dood. In de eerste plaats het gevaar dat de christen bedreigt. De apostel Petrus zegt: uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Tweede plaats het wapen dat hem wordt aangereikt, als hij zegt: de welke wederstaat vastzijnde in het geloof. Dat is het wapen in die strijd. En in de derde plaats het volk waarvan hij deel uitmaakt, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt op leven en dood. Het gevaar dat de christen bedreigt, het wapen dat hem wordt aangereikt en het volk waar hij toe behoort. Wanneer de apostel Petrus zegt: zijt nuchter en waakt, dan is dat, gemeente, niet minder dan een alarmsignaal. Bedoeld voor al degenen die ooit deze brief hebben gelezen. Ja, voor wie is dat alarmsignaal anders bedoeld dan voor die vreemdelingen, zoals die brief van Petrus begint, die verstrooid zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, kortom de christenen in de verstrooiing, in de diaspora. De apostel Petrus die tekent het grote voorrecht van deze mensen als hij zegt: uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Dat is een onuitsprekelijk voorrecht, een geweldig voorrecht. Maar, zegt de apostel, ga nou niet op je lauweren rusten, maar wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij zit ook niet stil. Hij gaat om, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Toch zouden we, gemeente, ook wat het adres van deze tekstwoorden betreft bijzonder kunnen letten op de versen 2 tot en met 4, waarin de apostel Petrus de ouderlingen der gemeente aanspreekt die zulke verantwoordelijke taken hebben te vervullen. Wijd de kudde Gods die onder u is, en heb opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Maar zover is het nog niet. Strijd duurt nog altijd voort. Vandaar deze woorden, wees nuchter en waakt. Maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat de apostel Petrus hier doelt op die jonge mens. Die hier heel uitdrukkelijk in het vijfde vers worden aangesproken als hij zegt, desgelijks gij jongen, wees de oude onderdanig. Wees alle elkander onderdanig. Wees met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardige, maar de nederige geeft hij genade. En wees nuchter en waakt. Gij jongen. Dat wil zeggen, gemeente, dat in die eerste christengemeente ook jonge mensen zijn aangesproken. Zijn gegrepen, mag je wel zeggen, door dat evangelie van Christus. Door de God van alle genade, zoals er staat in het tiende vers die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Maar voegt de apostel daar ook onmiddellijk aan toe, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Het christelijke leven, vooral ten tijde van de apostel Petrus, was voor velen een lijdensweg, zeg maar gerust een oorlog, een heilige oorlog, om met John Bunyan te spreken. Een strijd op leven en dood. Vandaar dat de apostel ook zegt, wees nou nuchter en wees ook waakzaam. Wees nuchter. Wat heeft een aanvoerder aan een dronken soldaat? Hij is een gevaar voor zichzelf. En hij is een bedreiging voor anderen. Een militair moet wakker zijn. Soms moet hij urenlang in de duisternis wacht lopen. Dan moet je nuchter zijn, nietwaar? Geestelijk nuchter, zult u zeggen. Maar het kan ook geen kwaad, gemeente, om deze woorden van de apostel Petrus eens heel letterlijk te nemen. Ook in deze tijd, nietwaar? We lezen toch ook regelmatig van drankmisbruik onder de reformatorische jongeren. Dan kan het ook geen kwaad als we eens luisteren naar die woorden van de apostel Petrus als hij zegt, wees nuchter en waakt. Wees nuchter en waakt. Want je bent een gevaar voor jezelf en misschien ook wel voor anderen. Wees nuchter. Uiteraard bedoelt de apostel Petrus hier ook mee een geestelijke waakzaamheid. Hij zegt tegen de jonge mensen, laat je niet benevelen. Laat je niet meeslepen. Wat bedoel ik? Ik bedoel, gemeente, de publieke opinie. En wat passen we ons daar gemakkelijk bij aan? En wat worden we in deze tijd overspoeld door een vage spiritualiteit? Leven de emotie. Leven het gevoel. Leven het sentiment. U zult misschien zeggen, dat kunt u toch wel begrijpen, dominee, als reactie op zoveel koude godsdienst. Jazeker, kan ik dat begrijpen. Maar daarmee hebben we de oplossing nog niet, gemeente. We leven inderdaad in een tijd van koud rationalisme, van materialisme. Maar tegelijkertijd is het antwoord daarop ook bijzonder riskant. Wat ontbreekt aan de spiritualiteit van deze tijd? Ik denk, gemeente, drie belangrijke zaken. Dat het ten diepste gaat om de ene naam. Dat het in de tweede plaats gaat om die twee wegen. Die brede en die smalle weg. En dat het ook gaat om de beleving van de drie stukken. Ik moet weten wat de nood van mijn leven is. Ik moet weten in welke weg God zondaren eruit verlost. En ik moet ook weten hoe ik wandelen moet in deze tijd. En ik denk dat dat vaak ontbreekt. En we kunnen de vraag ook stellen, in onze tijd functioneren eigenlijk deze dingen nog in onze kerken? Maar om dichter bij huis te blijven, functioneert dat ook in uw leven? Functioneert dat in mijn leven en in mijn hart? Wees nuchter. Wees nuchter. De apostel zegt, laat je niet meeslepen door de geest van de tijd en de waan van de dag. En rijd niet onder invloed op de snelweg van deze tijd. Je bent een gevaar voor jezelf. En je bent een gevaar voor vele anderen. Je moet nuchter zijn. En wij moeten waken. En dat nou net, gemeente, de apostel Petrus ons dat moet zeggen. Wakker blijf. En hoe belangrijk dat is, dat heeft de apostel Petrus in zijn leven, bijzonder in het wandelen met de Heer Jezus Christus persoonlijk, moeten ervaren. Er zijn dingen in je leven waar je met schaamte aan terugdenkt. En zo had de apostel Petrus ook herinneringen in zijn gedachten die hem ongetwijfeld menigmaal voor de geest zijn gekomen. Hè? En als je zelf gestruikeld bent, dan word je ook voorzichtig voor een ander. Wat had de Heer Jezus gezegd? Hij had gezegd, waakt en bid. Tegen zijn discipelen, die waren in die hof van Gethsemane, toch? Waakt en bid opdat je niet in verzoeking komt. En dan toch slapen. Ook de schrijver van deze brief. En hij vond hen allen slapende. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Nou, dat is die apostel gemeente nooit meer vergeten. En dat hij de pijn van zijn lijdende borg nog heeft verzwaard. Omdat hij geen ogenblik met zijn koning, met zijn zaligmaker wakker kon blijven in de doodstrijd van zijn laatste levensuren. En hoe belangrijk dat is om te waken, dat heeft apostel Petrus daar moeten leren. Jezus, de enige die wakker is gebleven en heeft gebeden. Dat zijn geloof uiteindelijk niet op zou houden, die getrouwe borg en die getrouwe zaligmaker. Ik heb voor u gebeden. Ik heb voor u gebeden. Jezus Christus, de enige die zich van dat dodelijke gevaar bewust was. En die dat gevaar van die briesende leeuw niet heeft onderschat. Die is wakende gebleven. Israëls wachter sluimert niet. Stel je voor dat hij ook in slaap was gevallen. Maar hij bleef waken. Hij besefte de kracht van de tegenstander. Hij besefte de wreedheid van die briesende leeuw. Hij wist van de woede van Judas. Hij kende de verbetenheid van de overpriesters en de schriftgeleerden. Bij wie uiteindelijk geen plaats was voor deze beloofde zaligmaker. Hij heeft het allemaal voorzien. En hij heeft zich er ook tegen gewapend. Jezus Christus heeft ook gestreden in het geloof. Ziende op de vreugde die hem voorgesteld is, heeft hij het kruis verdragen, de schande veracht, maar is hij ook wakende gebleven. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond. In zijn boek De Heilige Oorlog noemt John Bunyan hem die Abolus. Hebt u dat boekje trouwens, gemeente, jonge mensen, wel eens gelezen? We lezen te weinig. We moeten minder kijken. Meer lezen. Lezen wat tot je zaligheid dient. Je leeft tenslotte maar 1 keer. Als de stad mensenziel, zegt Bunyan, bevrijd is door Immanuel, dat is de zoon van El Shaddai, de allerhoogste God en koning. Wat is dan de blijdschap in die stad groot? De stad is bevrijd. Het knellende juk van Diabolus is verbroken. En zo verblijd zijn die inwoners dat zij een dagelijkse omgang hebben met de prins. Met Emmanuel, met God, met ons, met zijn zoon Jezus Christus. Maar wat gebeurt er? Na verloop van tijd neemt de werkelijke verwondering over de bevrijding af. Je zou zeggen, de animo neemt af. En de inwoners van de stad worden zorgeloos. En daar is er een meneer met de naam Valse Rust. En die meneer Valse Rust, die gaat complimentjes uitdelen. Die zegt tegen de inwoners van die stad, jullie zijn toch wel gelukkig, hè? Want jullie zijn bevrijd door Emmanuel. Jullie zijn het volk van God. En uiteraard, gemeente, komt dat wel over. Want dat ligt ons toch wel van nature. Wij willen toch allemaal ook na ontvangen genade liever opgebouwd dan afgebroken worden. Dat is toch bij u ook zo als u de Heer vreest. Groot gevaar. Maar tot groot genoegen van Diabolus vieren de mensen feest terwijl Emmanuel allang vertrokken is. Want het gaat hem zo aan zijn hart dat die inwoners zijn gezelschap niet meer zoeken. Dat ze niet meer zo op prijs stellen zijn genade zijn vriendelijk aangezicht. Ze zijn kortweg gezegd klaar. Ze zijn bevrijd, ze zijn bekeerd, ze zijn gearriveerd. En wat is Diabolus daar blij mee? Diabolus die noodgedwongen moest vertrekken, die is zo blij als die mensen in de stad mensenziel feest vieren. Eigenlijk nog wel verstandelijk terugdenken aan die bevrijding door Emmanuel, maar het zoeken van zijn gemeenschap is verdwenen. Hij zegt, er breekt een besmettelijke ziekte uit in de stad. En die ziekte, gemeente, dat is een ziekte waarvan ik vrees dat veel er ook in onze tijd mee besmet zijn. En dat is de zelfgenoegzaamheid. Kerken vol met gearriveerde christenen. En Diabolus zegt, prima, zo gaat het goed. We gaan ten hemel in, we erven koninkrijken. Maar de omgang met Emmanuel, waar is die gebleven? Dat leven van Asaf. Het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen, bij mijn God. Geloofsgemeenschap, geloofsoefeningen. En we vrezen de strijd en de aanvallen van Diabolus eigenlijk niet meer. En dan gaat het alarm af. Wees nuchter en waakt. In zijn commentaar bij deze plaats wijst Calvijn erop dat het leven van de christen een voortdurende strijd is. Een heilige oorlog met een dreigend gevaar. En dat je altijd ook na ontvangen genade, juist na ontvangen genade, op je hoede moet zijn. Misschien mag ik iets vertellen uit mijn jeugd. Maar in de jaren 50, gemeente, ik ben groot geworden aan de kust van de Noordzee, konden we als kinderen eigenlijk toch wel vrij en veilig spelen op het strand. In tegenstelling tot 10 jaar daarvoor, die waren 1945. Toen hadden we daar de Atlantic Wall. Toen lagen de stranden vol met dodelijke mijnen die door de Duitsers daar werden gelegd. En uiteraard kon niemand daar toen komen. Dat was levensgevaarlijk. Maar zelfs na de oorlog was het nog niet veilig. Zelfs na de oorlog zijn nog talloze slachtoffers gevallen. Ook een van onze buurjongens. Midden op de dag hoorde mijn moeder een enorme explosie. En toen bleek uiteindelijk dat heel veel kinderen daar om het leven zijn gekomen. Nog 10 jaar na de oorlog. Wat was mijn moeder ongerust. Mijn broer vertelde enige tijd geleden. Ze had toen 10 kinderen. Hij zegt, ik zie mijn moeder nog aan tafel al die kinderen tellen. 1, 2, 3. Zijn ze er allemaal? 10 jaar na de oorlog. Was het nog gevaarlijk? Wees nuchter. En waakt. De apostel Petrus die waarschuwt hier de christenen voor de duivel in eigen persoon. En hij zegt het is een tegenpartij. Dat wil zeggen in de grondtekst een aanklager. Zoals we hem tegenkomen ook in het boek Job. Waar hij verschijnt onder de kinderen Gods voor de troon van God. En waar God hem vraagt waar kom je vandaan. Alsof de Heere dat niet weet. Maar hij wil het uit zijn eigen mond horen van om te trekken op deze aarde. Hebt gij ook 8 geslagen op een knecht Job? Ja, uiteraard. Want God kent zijn kinderen, maar de duivel kent ook Gods kinderen. Hij weet waar ze wonen en hij heeft bijzonder op hen het oog. En dan zegt de duivel, ja geen wonder om God te vrezen. Als je zo rijk in je leven wordt gezegend. Waarop de Heere zegt, tast het dan ook aan alles wat hij heeft, maar verschoon zijn leven. En dan mag de duivel onder de toelating van God aanvallen op een van Gods liefste kinderen. Man vroom en oprecht, God vrezend en wijkende van het kwaad. Uw tegenpartij gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Heel concreet betekent dat hier in de context en in de tijd van de apostel Petrus. Dat er aanklachten werden ingediend. Rechtszaken werden aangespannen. Bijzonder tegen degene die de naam van Christus beleden. En de apostel Petrus die ziet hierin bezig het werk van de Satan, van de duivel. Die eigenlijk maar één werk wil doen, dat is om ze aan te klagen bij God en bij de mens. En om ze aan te vallen, zij het onder de toelating van God. Heel concreet betekent dat hier ook dat er aanklachten werden ingediend tegen de christenen bij de rechters. Nou, dat zegt wat in deze tijd. Ik heb zo even gebeden, gemeente, voor de rechters, maar dat is wel nodig in deze tijd. Dat de rechters eerlijk mogen handelen. Dat de rechters ook werkelijk recht zullen doen. In de tijd van de apostel Petrus gingen de christenen voor de leeuwen. Wij komen er wat dat betreft nog goed vanaf. De oude kerkvader Tertullianus. Die schrijft in een van zijn boeken een verdediging van de christenen. Het was een bekeerde advocaat in Noord-Afrika. En die Tertullianus die zegt, als er nou een aardbeving is, hè, of een overstroming, of er is hongersnood, dan steeds weer, dan hoor je overal, Christiani pro leonibus, de christenen voor de leeuwen. Altijd weer hetzelfde refrein. En altijd weer waren de christenen, degene die eigenlijk de oorzaak waren van al het onheil dat er in deze wereld geschiet. Ik vraag me af wat de toekomst van de kerk zal wezen in Nederland. U hoeft er niet voor te emigreren hoor, want het zal niet te ontlopen zijn in deze wereld zoals de Heer Jezus gezegd heeft dat in de laatste dagen de kerk in een bijzondere verdrukking zal komen. Maar wat zal de toekomst zijn van de christen in Nederland? Ik denk niet rooskleurig. En dan denk ik inderdaad bijzonder aan de aanvallen die op de christenen worden gedaan in deze tijd. Is het nog mogelijk om in de naaste toekomst naar de regel van Gods woord te leven? En zien we ook, gemeente, in onze tijd niet dat steeds meer rechters geconfronteerd worden met aanklachten tegen de christenen. Nu is van deze zijde, dan weer van een andere kant. Horen we niet steeds meer zeggen, christenen zijn onverdraagzaam? Christenen die handelen in strijd met de rechten van de mens, met de rechten van de vrouw. Christenen zouden dus wat meer tolerant moeten zijn tegenover de homoseksuele praktijk. Ik heb het niet over de homofilie, maar over de mensen die het schaamteloos uitleven. We moeten ze maar eens onder druk gaan zetten, die christenen. En welke uitspraken zijn dan te verwachten in de toekomst van de rechters? Als je bijvoorbeeld als meisje in een ziekenhuis werkt en ze zeggen dat je mee moet werken aan het zogenaamde levensverkortende handelen. Ik zeg dan altijd, wie is nou eigenlijk intolerant? Wie is er nu eigenlijk onverdraagzaam? Wees nuchter. En waakt, gemeente, jonge mensen. Het is een tekst speciaal voor jullie vanavond. Hij spreekt de jongen aan. Hij zegt, er is een tegenpartij, mensen. Er is een duivel onderweg. Een antidikos. Een die tegen het recht strijdt. Altijd tegen Gods recht gestreden heeft. En hij vergelijkt hem met een briesende leeuw. Dat is die ook, gemeente, wanneer hij zich camoufleert. Dat is die ook wanneer die komt als een engel des lichts. Hij kan fluisteren als een minnaar. Zo lief. Zo aardig. En achter al die humaniteit, die zogenaamde medemenselijkheid en die rechten van de mens, loeren de ogen van een slang. Van een roofdier, zegt de apostel Petrus, uw tegenpartij. Als je God aan je zijde krijgt in je leven, krijg je de duivel tegen. Soms van heel nabij. En daarom zegt hij, wees toch nuchter en wees toch ook waakzaam. Want hij gaat rond als een briesende leeuw. Als het nou over de duivel gaat, dan moet je niet alleen denken aan de kampbeul in de Tweede Wereldoorlog. Dan moet je niet alleen denken aan de terroristische aanslagen, aan de Taliban. Maar dan moet je denken aan de vorst der duisternis. Veel gevaarlijker. Geestelijke camouflage. Als hij zich verandert als een engel van het licht. Als die Bijbelteksten gaat citeren. Dan moet je op je hoede wezen. Hij heeft maar één doel, zegt de apostel, dat is om te verslinden, om te vernietigen, om ten val te brengen. Om te bewegen tot de afval van het geloof. Hij is de God van de afval. En dat steeds meer mensen zullen gaan zeggen, ik ken die mens, die Jezus, die God, die ken ik niet. Ik vind het wel eens heel tragisch als je soms leest van mensen, nietwaar, die dan een christelijke opvoeding hebben gehad. En dat ze in artikelen of in boeken al hun best doen om te laten zien dat ze echt wel los zijn, hoor, van dat christelijke geloof. En dat ze echt niet moeten denken dat ze ook nog christelijk denken. Hè? Kinderachtig vind ik het. Duivel gaat rond. Maar tegelijkertijd moeten we ook bedenken, gemeente, dat wij daar allemaal wel toe in staat zijn. Hè? Deze apostel die deze brief geschreven heeft, wees nuchter en waakt. Want uw tegenpartij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou verslinden. Die is ook nog maar net uit die muil van die leeuw verlost. Als Christus niet gezegd had, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet op zou houden. Waar denkt u dan dat de schrijver van deze brief, de apostel Petrus, was uitgekomen? Dan zou het hem een eeuwige nacht hebben gekost. En wat heeft deze vijand, waar hij zo voor waarschuwt, succes gehad in het leven van Simon Petrus? Wat heeft hij zichzelf overschat? Hè? Dat hoort ook een beetje bij het begin van het genadeleven. Dan denkt de mens dat hij zo sterk is als Simson. Dan denkt hij dat hij zal gaan van kracht tot kracht. Ja, omdat de Heer zo nabij is, hè? Omdat hij zo getroost wordt door de gevoelige genade, door de liefde, het gevoel van de liefde Gods in zijn hart, dan denk je dat je onoverwinnelijk bent. Zo is dat toch? Dan kun je toch zo'n apostel wel begrijpen als die daar, wanneer de Heer Jezus zegt, kijk nou uit, wees nou waakzaam, want hij komt eraan. Het is de macht van de vorst der duisternis, dit uur is zijn uur is geslagen. Ik zal voor u sterven. Heb u dat ook wel eens gedacht? Hebt u ook wel eens gedacht, dat zou ik ook wel kunnen, Heren? Ik heb wel kinderen van God ontmoet, die zeiden in die eerste tijd, toen de Heren zo heel nabij was, toen ik hem zo nabij gevoelde in mijn hart, toen heb ik wel eens gedacht dat ik kon sterven. En nu? Die zelfgenoegzaamheid, die zelfoverschatting. Ik zal voor u sterven. En u weet waar het op uitgelopen is. Toen een meisje hem vroeg, hoor jij ook bij die Jezus, bij die Galileër? Toen zei hij, ik? Nooit van gehoord. Ik niet hoor. Maar ik dacht het anders toch wel, zegt dat meisje. Nee, zegt hij. En met vloeken en met zweren ontkende hij dat hij ooit gemeenschap had gehad met deze Jezus. De Galileër, hoe lang was dat geleden ook alweer dat je zei, ik zal voor u sterven, al moet ik met u de dood ingaan. Vindt u het vreemd dat ze vroeger zeiden, die oude christenen tegen die mensen, je moet maar veel vragen om ontdekkend licht, dan kom je er wel achter wie je bent. Hè? Zwak van moed, klein van kracht. Wat is dan die vermaning van deze apostelgemeente van bijzondere waarde, als juist deze Petrus, deze gevallen discipel zegt, wees nou voorzichtig, kijk nou uit, wees nou op je hoede. Hij wist waar het om ging. Hij heeft het aan de lijve ondervonden, als God geen kracht geeft, als de Heere niet bijstaat, als Christus niet voor me bidt, dan ben ik ten dode opgeschreven. Wat heb ik in mijn leven mijzelf overschat? En wat heb ik in die strijd mijn eigen zwakheid onderschat? Ik ken de mens niet. Gij jongen, zegt de apostel. Weet je wat zo gevaarlijk is in deze tijd? Dat je net als Simon Petrus, dat je te groot denkt van je eigen vermogen, je eigen geloof. Ja. Ik kom wel eens jonge mensen tegen en zeg, ja, ik heb zoveel steun aan mijn geloof. Nou, dat heb je toch niet altijd op zak. Geloof is toch een gave Gods. Je kan het geloof toch niet uit je hart halen zoals je je geld uit je portemonnee haalt. Overschat jezelf niet. Want anders kon de reactie wel eens heel pijnlijk zijn. Wees nuchter. En waakt. Ja, want wij zijn ook zo geneigd om ons aan te passen. Als het om de publieke opinie gaat. En we zijn ook zo geneigd om mee te praten met de meerderheid. En we zijn ook zo geneigd om mee te doen met wat iedereen toch doet. Daar zit toch geen kwaad in. Je moet toch een beetje ruimte hebben om te leven. En soms denk ik wel eens, geloof je nu werkelijk dat de brede weg tot het leven leidt? Als de Heer Jezus zegt, strijd om in te gaan door de enge poort en de weg is smal die tot het leven leidt. Er is een tegenpartij op de been. En ik heb wel eens gezegd, hij lust de schapen van Christus rauw. Wat heeft hij in deze tijd, gemeente, veel succes. Hij kan het bloed van de schapen wel drinken. En denk nu niet vanavond, we hebben geen vervolgingen zoals in de tijd van de apostel Petrus. Die krijgen we hier nog niet. Dat lossen we wel op in goed overleg, nietwaar, met het poldermodel. Zal zo vaart niet lopen hoor in Nederland. Wij zijn nuchter genoeg. Dat is nog maar de vraag. Wees nuchter. En waakt. En onderschat hem niet. Want hij heeft geen rust voordat hij je heeft. Hij gaat rond. Hij sluipt rond. Hij blijft zoeken. Totdat hij zijn prooi heeft gevonden. Hij heeft geen rust. Want de rust is hem voor eeuwig opgezegd. En hij leeft van het bloed van Gods kinderen. Waakt. En bid. En wat je moet bidden, dat kan de psalmdichter gemeente ons leren als hij zegt, geef nou het wild gedier dat niets in het woen ontziet. De ziel van uw tortelduif niet over. Waakt en bid. En in dat bidden gemeente moeten we de Heere al dit maar toegeven dat wij zwak van moed zijn en klein van kracht. Zeg dat maar eerlijk elke dag tegen God, ook in deze tijd waarin we leven. Heren, in eigen kracht houd ik het niet vol. Dat is ook met de geestelijke strijd van Gods kinderen. Wij hebben geen kracht tegen die grote menigte. En denk niet te veel van jezelf, zegt de apostel, tegen die jonge mensen met name. Hij zegt, want God weerstaat de hoovaardigen. Dat zijn degenen die in eigen kracht strijden. Maar de nederigen, die geeft die genade. En de nederigen, dat zijn de mensen die eerlijk zijn gemaakt voor God en door God. De nederigen, dat zijn de mensen in wier harten en levens het licht van de ontdekking heeft geschenen. En die misschien met schade en schande hebben moeten ervaren. Wij hebben geen geweer in deze strijd. Verlos mij van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heren, kijk, dat is ootmoed. De nederigen, dat zijn degenen die beseffen dat ze alleen maar staande kunnen blijven in deze tijd en in het leven der genade, in die geestelijke strijd, wanneer zij gewapend worden door God zelf. Dat is de tweede gedachte. Wanneer ze gesterkt worden door de geest van het geloof en de geest der gebeden, zoals de apostel Paulus zegt. Eén wapen waarmee je kunt strijden en staande blijven. Uw tegenpartij gaat rond, wederstaat hem, zegt de apostel. Weet u wat dat betekent? Dat we geen compromissen moeten sluiten. Dat we eens een keer af moeten van dat enerzijds, anderzijds geloof. Daar zijn we zo goed in, ook in het kerkelijk leven. En eigenlijk zijn we dan soms bezig om een voorzichtig verdrag te sluiten met de duivel en met de hel. Wat is de kracht, gemeente, van een arme zonde als het levende geloof? Niet het historische geloof, het levende geloof. En dat levende geloof, dat verbindt een zondaar met de levende God. En door dat levende geloof heeft hij een wapen in handen gekregen. Waarmee hij de vorst der duisternis kan weerstaan. Je moet houvast krijgen aan het woord van God. Daar komt het op neer eigenlijk. Nou, dan gaat u naar de kerk, u bent trouw in het kerkelijk leven. Maar de vraag is vanavond, hebben we nou ook iets mogen leren van die genade van het waarachtige betrouwen des geloofs? En zeker weten, onze koning is van Israëls God gegeven. Een vast vertrouwen op u betrouw ik, Heer der Heren. En dat is nodig, dat wapen. Dat is het enige wapen waarmee de kerkgemeente wordt toegerust om overeind te blijven. Ik zeg niet het historische geloof, dat is van grote waarde om ons op de hoogte te brengen van wie God is, maar ik heb ook wel eens gedacht, dat knapt toch een keer af, hè? Dat knapt een keer af op de realiteit van het leven en van de strijd waaraan wij onderworpen zijn. In oorlogstermen spreekt de apostel Paulus in Efeze 6 over de gehele wapenrusting. En dat je geen enkel wapen kunt missen, maar vooral niet het zwaard des geloofs. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Zwaard des geestes, het schild van het geloof. Zonder dat is er geen overwinning. En de derde gedachte is deze, dat de apostel zegt, meent niet dat u alleen staat in deze heilige oorlog. Weet dat hetzelfde lijden, dezelfde pijn, dezelfde strijd aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Volbracht wordt. Eigenlijk is dat een vreemde uitdrukking, gemeente, omdat wij meestal er de nadruk op leggen dat het lijden van Christus een volmaakt lijden is geweest. En dat is het ook, wat betreft de verzoening van de schuld van Gods kerk. Is het lijden van Christus een offer geweest dat de ganse toren van God tegen de zonde volkomen heeft gestild. Als de Heer Jezus zegt aan het eind van zijn leven, het is volbracht, dan is het ook volbracht. Dan is het lijden volbracht, dan is de strijd volbracht. Dan is de offerdienst voor zijn volk volbracht. En nu zegt de apostel Petrus, weet dat hetzelfde lijden uw broederschap, die in de wereld is, aan uw broederschap volbracht wordt. Dat is ook een Bijbelse gedachte. Vanuit de eenheid van Christus, het hoofd van de kerk met zijn leden. Hè? En hoe mag dat lichaam van Christus mag geestelijk voordeel trekken uit zijn verzoenend lijden en sterven. En tegelijkertijd, omdat ze die leden van Christus zijn, moeten ze ook iets meedragen van dat lijden waarin hij verwikkeld en verzonken is geweest. Het lijden dat aan uw broederschap volbracht wordt. In dat opzicht moet de maat eigenlijk nog volgemaakt worden. Naar het welbehagen des Heren gaat de kerk in de voetstappen van die lijdende borg en middelaar, dat volledige lijden van hoofd en lichaam vol brengen. Niet tot verzoening, maar tot heiliging van het leven. Het lijden. Je zou je af kunnen vragen, gemeente, wat ervaren wij daar nog eigenlijk van? We krijgen wel eens informatie van de vervolgde kerk. En we horen van christenen, niet waar, als ze de winter in moeten gaan, hoe vreselijk dat is. Dat is ook zo. Je zou eigenlijk geen dag rustig meer moeten kunnen leven zonder aan die broederschap te denken. Maar nou zegt de apostel Petrus, weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Denken wij nog wel eens aan die broederschap? Het is in Nederland, gemeente, al bijzonder moeilijk om elkaar te vinden. Laat staan dat we elkander zouden lief hebben. Daar is heel wat nog te genezen, ook in het kerkelijk leven. Maken we ons nog wel eens zorgen over die kinderen Gods? in het buitenland. Want die kerk is groter hoor dan in Nederland. Het is van groot belang om in je persoonlijke strijd, zegt de apostel, ook te denken aan de strijd van vele anderen. Elia begon zichzelf te beklagen toen hij vervolgd werd door Achab en Isabel. En klaagde hij zijn nood uit bij God, ik ben, Heere, alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. En God zegt, je staat niet alleen. En je staat er ook niet alleen voor. Lieve mensen, heb toch geen medelijden met jezelf. Het verzwakt je positie. Mensen die veel klagen over hun eigen nood en lijden, gemeente, zijn niet de meest voorbeeldige christenen. Denk ook aan die broederschap. Christus heeft een kerk op aarde. En de apostel zegt, en het is overal hetzelfde patroon. Kind van God wordt niet zalig zonder strijd. De Heer Jezus die heeft gezegd, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Ook al zijn ze niet altijd als wolven te herkennen. Maar het zijn altijd bedreigingen in het vrije Westen, maar ook in het Oosten, wanneer die duivel rondgaat om te verslinden. Denk aan de broederschap. Zou u willen ruilen met die christenen in Iran die bij duizenden moeten vluchten? Met hun gezinnen om nooit meer terug te kunnen keren. In het land waarin ze groot geworden zijn en het woord van God hebben gevonden. Wat hebben we nog een voorrechte gemeente. Vergeet het lijden van de broederschap in deze wereld niet. Maar ik moest ook denken aan die oudste broeder. Vergeet vooral in de strijd van je leven die oudste broeder niet. Die in de wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En wat hij ervoor over gehad heeft. Om een zondaar te redden uit de klauwen van de vorst der duisternis. De oudste broeder. Zijn lijden. Zijn sterven. Zijn bloed. En zijn tranen. De redding van het Adamskind. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En al zo lief heeft zijn lieve zoon de wereld gehad. Dat hij in zijn lijden zijn leven heeft gesteld voor de zondaren. Hij schuwde de strijd niet. Hij onderschatte de vijand niet. En hij leefde in afhankelijkheid van zijn God en van zijn vader. Die hem ondersteunde in de hof van Gethsemane. Hij kwam in de wereld om te sterven. Weet u dat wel? En niet voor vrienden. Niet voor rechtvaardigen. Maar voor zijn vijanden. En tenslotte is hij ondergegaan. Ik zeg niet roemloos ondergegaan. Ik geloof dat de engelen bij het sterven van Christus net zo blij zijn geweest. Als bij zijn geboorte. Ja toch? Want de prijs was betaald. God was aan zijn eer gekomen. En de kerk had een recht gekregen om voor eeuwig thuis te komen. Hij is niet roemloos ondergegaan, die oudste broeder, zeker niet. Je zou kunnen zeggen, stervende heeft hij overwonnen. En juist als lam heeft de leeuw uit Juda's stam gezegevierd. De duivel verslagen. Afgezet van zijn troon. En de beslissing was gevallen. Wij noemden dat aan het eind van de oorlog de D-Day. De Decision Day, de dag van de beslissing. Maar u weet, toen de geallieerden geland waren in Noord-Frankrijk, moest er nog heel wat strijd geleverd worden. De ouderen weten dat heel goed. En als je ervan gelezen hebt, dan weet je het ook. Er zijn nog heel wat mensen gesneuveld, hè? Na die 6 juni 1944... Kracht van de vijand was gebroken. De dagen waren geteld, maar nog steeds was hij nog fel verzet. Dat is de realiteit van het leven, een kind van God. Zijn macht is gebroken. Zijn troon is afgebroken. Maar hij kan nog heel veel kwaad doen. Hij kan het nog heel erg moeilijk maken in je hart en in je leven. Ik heb wel eens gezegd, de duivel moet je maar beschouwen als aangeschoten wild. Ten dode opgeschreven, maar zoekende wie hij zou mogen verslinden. Als nou die oudste broedergemeente niet geleden had. En als nou die oudste broeder niet voor mij zou strijden. Als die nou niet beloofd had, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Als die nou niet gezegd had, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Wat zou er dan van je terechtkomen? Als die niet gezegd had van degene die gij, Vader, mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. En ik geloof zeker die oudste broeder die geleden heeft voor zijn kerk, dat hij aan het eind al die schapen zal tellen, net als mijn moeder. Zijn ze er allemaal? Zijn ze werkelijk allemaal thuis gekomen? Amen. Eindigen wij nu gemeente met dankzegging. Heere, gij zijt waardig te ontvangen de lof. de aanbidding en de dankzegging. Hij die roept, die is getrouw, die het ook doen zal. En daarom zegt de dichter, hoop steeds op zijn genade. Houd niet op om te hopen op zijn genade, ook als alles u tegen is. En juist als alle krachten u ontvallen. En juist als men geen hand voor ogen kan zien. Juist als alles schijnt te eindigen in de dood. Hoopt steeds op zijn genade. Dat is een les, Heere, die u alleen kunt leren. Dat is onderwijs van de hemel. Dat is onderwijs van de Heilige Geest. Het nochtans hopen op zijn genade. We hebben ons bestaan tegen. We hebben ons leven tegen. We hebben ons hart tegen, Heere. Maar ook als alles ons zou veroordelen, hoopt steeds op zijn genade. Daar is een God die zijn gunstgenoten hoedt. Daar is een God die ze bewaart. In de kracht van zijn alvermogen. Tot de dag der verlossing. Heer, in ons is geen kracht, is vanavond gezegd. De apostel heeft het ook moeten leren in zijn leven. Geen kracht, geen antwoord op die grote menigte. Maar gij, Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. En daarom komen ze thuis. En daarom zullen ze ook die oudste broeder mogen aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Die zijn dierbaar bloed voor hen vergoten heeft. Die zijn leven niet heeft ontzien. Om zijn kerk te behouden. Om zijn kerk dat leven te geven. Dat nooit vergaat. Hier geschonken door wederbarende genade. Onderhouden door de kracht van de Heilige Geest. En voltooid op het moment van het welbehagen. Dat de Heere zal zeggen, kom in. Gij getrouwe dienstknecht, dienstmaagd. Beërft het koninkrijk dat voor je is weggelegd. Ja, al van voor de grondlegging der wereld. Zo vast, Heere, ligt het behoud van uw strijdende, lijdende, verdrukte kerk. Wij bidden u voor al degenen die in de broederschap in deze wereld ook lijden. En wij bidden u, God, juist in deze koude dagen, dat zij niet zouden wankelen. Maar dat ze mogen zien op hem die nooit herroept. Hetgeen die eenmaal heeft gesproken. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van deze wereld. En die wereld, Heere, die kan tekeer gaan. En die kan al zijn wapens tevoorschijn brengen. Maar gij zijt God en niemand meer. En dat we dan mogen schuilen ook in deze tijd onder die heerlijke vleugels. Die genadevleugels van die grote God. Die in deze wereld zaligmakend is verschenen. Niet om de wereld te verderven. Maar om ze uit die wereld te trekken en te behouden. Heere, zegen het woord van deze avond en van deze dag. En bekeer ons tot u. En leer ons ook na ontvangen genade aan uw dienst oprecht verbonden te zijn en te blijven. Heb dank voor wat u gaf. Vergeef het onze. Zegen het uwe. Tot opbouw van uw kerk. Tot uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk. En dat tot roem van uw genade. Behoed ons op de wegen. Breng waar wij verwacht worden, Heere. Maar ontvang ons ook in de stilte, in de eenzaamheid. En wilt u ons betonen te weten waar we wonen. Uit genade. Amen. De slotzang, gemeente, is uit Psalm 90 en daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten en ten troost verspreid in smarten. Het laatste vers van Psalm 97. Gemeente, ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.